Ik vind Pinksteren vind ik een van de mooiste feesten die er is. En ik vind het heel erg jammer dat in het lichaam van Christus de kracht van Pinksteren en de openbaring van de Heilige Geest en de noodzaak daarvan en ook de grootheid van het werk van de Geest van God zo vaak gekleineerd wordt. We hebben het niet altijd door, maar in ons spreken en zelfs in sommige van onze geloofsbelijdenis wordt er van alles gezegd over wie Jezus is en van alles over wie de Vader is. En oh ja, de Geest. Die hoort er ook nog even bij. En zelfs een beeld dat wij heel vaak hebben over de Geest van God is zo'n blauwe genie, hoe noem je dat, zo'n geest uit zo'n fles. Je wrijft erop en dan komt hij eruit en het is een beetje zo'n spookachtig beeld. Dat is puur bedacht door figuren die een keer een tekening hebben gemaakt. De Geest van God is niet iets heel vaags, iets wolkerigs. Het is wel heel ingewikkeld, ik kan hem niet zien. Maar het gaat zo diep wie hij is en wat hij doet. En de Geest van God is de kern van God zelf. Zo wordt hij omschreven in 1 Korinthe hoofdstuk 2. De Geest van God doorgrondt het diepste van wie God is. Dus als God zegt, word vervuld met mijn geest. Als Jezus zegt, dan zegt hij niet, Jezus zegt nooit zomaar wat. Dus als Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik wegga. Dan weet Jezus, dan heeft hij het beste met jou voor. En die weet van dat er iets groters komende is wat jij kunt ontvangen, wat jij kunt omarmen, wat jij kunt krijgen in je leven, wat veel verder gaat dan 3 jaar met Jezus optrekken en wonderen en tekenen en van alles zien. Petrus en Johannes enzovoort, die hadden allemaal de beste bijbelschool ooit. Ik ben het niet eens met mensen die zeggen van Petrus en Johannes waren ongeletterd, hadden geen bijbelschool enzovoort. Dat is niet waar. De beste bijbelschool die je kunt hebben is 3 jaar optrekken met de Heer zelf, elke dag met hem leven, 24 uur per dag. Ik wou dat ik dat had gehad. Toch? En na 3 jaar bijbelschool kon Petrus best een preek houden. Maar Jezus zei wel dit, doe niets. Als ik straks wegga, ik heb je een grote opdracht gegeven, ik heb jullie getraind, ik heb jullie geleerd hoe je zieken de handen op kunt leggen, ik heb jullie geleerd hoe je brood kunt vermenigvuldigen, ik heb jullie geleerd hoe je kunt wandelen, demonen kunt uitdrijven, al die dingen kunt doen, maar wacht. Want hoe goed die bijbelschool ook is, hoe goed die training ook is, hoe goed die wijsheid en die levenservaring, zelfs voor jullie van de afgelopen 3 jaar, dat jullie met eigen ogen hebben kunnen zien wat ik doe en wat ik door jou heen wil doen. Ik heb gezegd, ik ben het licht der wereld en ik heb jullie benoemd als jullie zijn het licht der wereld. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven zoals ik wandel, zo kunnen jullie ook wandelen. Fantastisch, beste bijbelschool ooit. Maar er is één ding die God zo weet. Geen mens kan doen wat God van ons vraagt. Al doe je een bijbelschool van 10 jaar, van 20 jaar, of wat dan ook. En weet je de Bijbel uit je hoofd, elke tekst. Ik hoorde gisteren dat er bepaalde mensen die heel veel inzicht hebben over Gods woord, wel eens spelletjes met elkaar doen. En dat ze dan een Bijbel in het midden leggen, of alle 3 een Bijbel hebben. En zeggen, oké, wie kan het eerst een tekst vinden met het woordje roos erin. En dan degene die met de meeste Bijbelkennis, die heeft hem gelijk te pakken. En die wint, krijgt een punt enzovoort. Fantastisch. Leuke spelletjes. Hoeveel bijbelkennis je ook hebt, hoeveel je ook weet. Jezus zegt van wat je ook gezien hebt, welke bijbelschool je hebt, welke inzicht je ook hebt. Het is belangrijk. Maar wacht, 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 wacht. Ik ga naar de hemel en wacht daar waarop? Op de belofte. En wat is de belofte? Daarom is het zo belangrijk. Dat kruis is zo fundamenteel. Is zo'n fundamenteel begin. Jammer genoeg maken wij daar zo'n fundamenteel einde van. Het is een fundamenteel einde van zonde. Bij het kruis wordt afgerekend met zonde. Is allemaal waar. Je komt niet vrij van je zonde tenzij dat je naar het kruis gaat. Want Jezus heeft alle zonde op zich genomen en jou gereinigd. Maar dan begint het eigenlijk pas. Ik hoor wel eens van mensen die jarenlang ziek zijn geweest. En die dan in één keer door een wonder genezen zijn. En dan begint het. En je hoort het soms van mensen die letterlijk in een gat vallen. Ik heb verhalen gehoord van mensen die gewoon kiezen om weer ziek te zijn. Omdat hun hele leven gebaseerd was rondom hun ziekte. Ik weet van een stel in Canada. Iemand was echt boven natuurlijk genezen. Maar toen hij genezen was, had het zoveel input. Want zijn input in... Niet input, nou ja, zoveel gevolg. Impact, dat is het woord. Zoveel impact dat zijn vrouw, die moest in één keer weer aan het werk. En hij moest eigenlijk weer aan het werk, want ze kregen sociale voorzieningen. En hun huis was er helemaal op gebaseerd. En hun hele leven was opgebouwd rondom hun hele ziekte. En toen kozen ze maar weer om ziek te worden. Dat is een negatieve kant van het verhaal. Ik weet ook van mensen die genezen worden. En daarvan uit met een stukje begeleiding inzicht krijgen. Oké, nu ga ik wandelen in mijn genezing. Wat heb ik geleerd enzovoort. Dat was ook het probleem met de Israëlieten. Ze waren wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hun. 400 jaar slavernij. 400 jaar. 24 uur per dag klaarstaan voor die Egyptenaren. Daarom zegt Jezus, jongens, ik geef jullie sabbat en neem jullie rust. Of God zei dat. Dat is niet alleen om wettisch te zijn, maar omdat hij Egypte uit ze wilde halen. Dus bij het kruis kom je vrij van zonde, maar daar begint het pas. Daar begint dat nieuwe leven. Gisteravond sprak ik in Harderwijk. En tijdens zijn bidding liet God me iets zien. En dat past eigenlijk ook wel waar ik het vanmorgen een stukje met jullie over wil hebben. Ik vroeg van Heer, hoe is de staat van de kerk? En hoe staan we ervoor? En hoe zou je dat goed kunnen omschrijven? En beschrijvingen hebben altijd tekortkomingen enzovoort. Maar één ding waar ik aan moest denken is, stel ik ben een vader en ik heb hele vele kinderen. En ik wil voor mijn vader, of voor mijn kinderen wil ik een fantastische auto bouwen. Echt een auto die van alles kan. Die razendsnel is. Die 300 km per uur bij wijze van spreken kan. Super kan optrekken. En die kan, maar die nog veel meer kan. Die kan vliegen. Die kan varen. Zo'n wie heeft die film wel eens gezien? Chitty Chitty Bing Bang. Er zit geen geestelijke inhoud in, maar het is een fantastische film. Maar goed, daar is ook een pa en die is uitvinder en die bouwt ook een auto. Die kan vliegen en die kan varen en die kan van alles. Maar goed, stel je voor dat onze hemelse vader zo'n auto voor jou en mij en voor ons bouwt. En hij zegt daarbij van oké, hier heb je een beschrijving en hier zit in wat die auto allemaal kan. Hij kan van alles. En de zoontje die erin gaat rijden, die heeft nog nooit eerder auto gereden, weet ook niks over schakelen. En denkt, nou fantastisch wat hij allemaal kan, maar ik doe hem aan de kant en ik ga erin zitten en ik ga auto rijden. En het is fantastisch, hij geeft gas, hij weet niks over versnellingen. En voor hij het weet, njang, schiet hij weg. En hij gaat zomaar een gangetje van 30 km per uur, is hij onderweg. En hij denkt van, ja, maar nu moet hij toch, hij komt niet verder, ik heb het gas al helemaal ingedrukt. En nu? Hij weet niks van schakelen, hij heeft er niet naar gekeken enzovoort. Dus hij is eerst wat teleurgesteld, want ik dacht dat die auto veel meer kon. Hij moest ook kunnen vliegen en hij moest kunnen varen. Het enige wat ik kan is snel optrekken totdat ik 30 rijd. En eerst is hij daar teleurgesteld over, maar langzamerhand denkt hij van, nou ja, oké, hij accepteert dat maar, dat dit is wat hij kan. En hij ontmoet ook andere van zijn broers en die doen eigenlijk precies hetzelfde. En op een gegeven moment hebben ze wedstrijdjes in zekere zin met elkaar wie het snelste van 0 tot 30 kan optrekken. En op een gegeven moment heb je daartussen allerlei mensen die er nog trots op zijn van, kijk, ik kan het net ietsje sneller dan jij. En dan op een gegeven moment, dan is er een conferentie of er is een dienst. En op een gegeven moment wordt er verteld van, ja, maar die auto kan veel meer. En er wordt uitgelegd wat die auto allemaal kan. En de mensen zitten daar en de kinderen zitten daar. En denken, ja, eigenlijk wel heel fantastisch dat hij dat kan. Nou, toch wel goed, hè. En dan op een gegeven moment gaan ze weer terug in die auto. Maar zodra ze weer in die auto zitten, denken ze alweer heel snel van, ja, hoe dat allemaal moet. Ach, ik heb het altijd zo gedaan. En het zal allemaal wel. En uiteindelijk blijf je continu doorgaan in die eerste versnelling. En op een gegeven moment zijn de conferenties en jaren en jaren en jaren over wat zo'n auto allemaal zou kunnen. We zijn allemaal blij, we bouwen kerken en we hebben allemaal fantastische samenkomsten. En we praten over wat je allemaal kan doen met de auto, maar uiteindelijk halen we er niet uit wat er werkelijk in zit. Op een gegeven moment gaan we God de schuld geven en gaan we bedenken, nou wat er in die gebruiksaanwijzing staat zal vast wel niet waar zijn. Of God zal het vast wel anders bedoeld hebben dan dat het op ons overkwam. Waarschijnlijk is deze auto alleen maar bedoeld om 30 km per uur te rijden. En we bedenken theologieën. En we bedenken allerlei. Er worden boeken geschreven over de handleiding. Hoe we kunnen onderbouwen dat uiteindelijk die auto maar één versnelling heeft. En erg snel kan optrekken van 0 tot 30. En anderen geven gewoon de schuld aan God. U zegt het wel, maar u doet het niet. Ik weet niet, wie van jullie kent Neil Anderson? Hij heeft een boekje geschreven van de 7 stappen. Die heb ik laatst mogen vertalen. En dan leer je ook wat beter kennen. Dat vind ik wel heel bijzonder. En een van de dingen die ik van hem heel erg, die ik bij hem elke keer terug hoor komen, de rode draad eigenlijk waar hij zijn hele bediening op bouwt, is dat hij in zijn onderwijs continu helderheid probeert uit te leggen. Van wat is nou Gods verantwoordelijkheid en wat is onze verantwoordelijkheid. Hij maakt er een driehoek van. Gods verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van de hulpvrager en van de hulpgever. Heeft alles te maken met ook hulpverlening. Maar voor nu is het Gods verantwoordelijkheid en onze verantwoordelijkheid. Lieve mensen, God heeft veel meer verantwoordelijkheid genomen dan wij denken. Het is beschikbaar. Daarom zeg ik niet voor niks vanmorgen een aantal keren. De geest van God is waarlijk uitgestort. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is beschikbaar. Het boek is beschikbaar. God heeft het gegeven. Alleen wat nodig is, en daarom is toerusting zo belangrijk. Daarom is naar de gemeente gaan, een deel zijn van een gemeente belangrijk. Niet om diensten bij te wonen en om te... te beoordelen en te vinden of ze goed zijn of fout zijn of wat dan ook. En weer naar huis te gaan en gewoon te leven. Kerk heeft niks te maken met die vier muren, met een plafond enzovoort. Het heeft alles te maken met jij en ik, met een beweging van Gods geest. Met die orde van God waar Pastor Snijder 2 weken geleden over sprak. Efeze hoofdstuk 4, waarin de bedieningen functioneren, waarin het lichaam beweegt. En waarin we alles eruit halen wat God erin heeft gestopt. En ik geloof dat het grootste probleem met de kerk van vandaag de dag is, dat wij niet eruit halen wat er werkelijk in zit. En mijn frustratie daarin is ook naar mezelf toe en naar ons allemaal toe, hoe krijgen we dat er nou wel uit? Vind jij dat je leeft zoals God je bedoeld heeft? Vind ik dat ik leef zoals God me bedoeld heeft? Ik vind dat mijn leven al een aantal fantastische wendingen krijgt. Ik leer steeds meer te vertrouwen op hem in alle omstandigheden. Vind ik fantastisch. Ben ik helemaal tevreden? Nee. Nee. Ik vind het fantastisch, dit nieuwe gebouw. Ik vind het fantastisch dat we hier zitten. Maar ik weet dat in zoveel opzichten God nog zoveel meer voor ons heeft. Is het dan een probleem van God? Nee. Waar is dan wel het probleem? Daar geef ik geen antwoord op. Heb ik ook niet eens echt. Ik kan ook geen verantwoordelijkheid nemen voor anderen. Ik kan alleen verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. En waar mijn hart naar verlangt. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. Ik zit een beetje, gisteravond, ik heb er echt van genoten. Ik heb bij Trin mogen spreken in Harderwijk. En er was een fantastische aanwezigheid van Gods geest. En er gebeurden heel veel dingen. En we hebben het gehad over, zit je op de weg van deze wereld? Of zit je over de weg van goede werken? Heb ik hier ook zo vaak over gesproken. En de weg van deze wereld is verbonden met Satan die een net op jou wil gooien. En jou wil vastpakken in een manier van denken die jou onderuit haalt. En God wil ons op die weg van goede werken hebben. En ik weet voor mezelf in elk geval één ding. De enige manier voor mij om op die weg te wandelen is door het kruis, is door genade, is door waar we het vanmorgen ook over gaan hebben, over de Heilige Geest, dat Hij voorop gaat. God heeft geen aanzien des persoons. Door de hele Bijbel heen zie je die tekst meerdere keren. En dat ik dit zo eerlijk zeg, is omdat God het zo direct tegen mij zegt. Ik spreek vanuit mijn eigen relatie met God. Maar ik weet dat tussen mij en God dit het geval is. Lodewijk, zodra jij probeert, en zodra jij denkt dat jij het wel kan, dat jij het doet, trek ik mij terug. De wijsheid van deze wereld, fantastisch wat God ons geeft. Maar zodra een kerk, een organisatie, een leven, wat dan ook, gebouwd wordt om ons eigen kunnen, is het Babylonisch. En dan moet God er een halt aan toeroepen. Weet je nog die toren van Babel? Dat is niet wat God wil. Waarom spreek ik hierover vanmorgen, juist met Pinksteren? En waarom koppel ik dit met het Pinksteren, een van de mooiste, ik vind het een van de mooiste feesten. Gekoppeld met al die feesten. Want er is een opbouw. Het is net als met een goed muziekstuk. Er zit een crescendo. En het gaat in zekere zin, dat hoor je in dienst hier ook. We beginnen zachtjes en soms gaan we al harder. Er zit een bepaalde opbouw in. Er zit een bepaalde emotie in. Nou, zo is het eigenlijk ook met kerst. Daar begint het heel stilletjes. Heel zachtjes. En daar zie je dat kleine kinderke enzovoort. Fantastisch dat we daar blij mee zijn. De ster en de herders en al die zaken. De engelen. Maar dan gaat het door. Dan gaat het door. En op een gegeven moment in de realiteit, 30 jaar later of 33 jaar later, is het op een gegeven moment Pasen. En dan zie je het lam aan het kruis en dan denk je het grootste dieptepunt ooit. Hij is helemaal kapot, hij is helemaal aan flarden, zijn vlees hangt er aan alle kanten bij. Hij hangt naakt aan het kruis, openlijk tentoongesteld. Hij is niet in een achterhoekje ergens even neergeschoten of onderuit gehaald. Het is niet iets verborgens, maar het was een kruisdood was een van de meest publieke doden, sterfmartelingen die er was, omdat ze het tentoon wilden stellen aan iedereen. En dat is wat Jezus deed, want het afrekenen met zonde is iets publiekelijks, want het gaat ons allemaal aan. En hij hing er echt, volgens sommigen was het gewoon totaal naakt. Anderen denken dat er wel wat omheen hing, maar hij hing er in elk geval behoorlijk schaars gekleed. Helemaal opengerukt, voor jou en voor mij. Maar daarmee houdt de crescendo niet op. Dat is niet de climax, dat is niet waar we blijven hangen. Dat is niet, wij zijn als kerk, zijn we soms te veel bezig met alleen het evangelie van redding. We moeten Jezus aannemen, kerk binnengaan, in de kerk overleven. Als Jezus terugkomt, yes, ik heb het overleefd. Of misschien heb ik het net niet overleefd. We zijn er misschien bang voor, zouden we er wel in komen of niet in komen. We zijn continu bezig met de hemel en we wandelen niet in datgene wat God ons nu gegeven heeft. Want de crescendo is bij het kruis nog niet, weet je wat crescendo is? Het toenemen van lawaai, laat ik het maar even zo noemen, is nog niet afgenomen daar bij het kruis. Het gaat nog verder. De opbouw gaat verder. En daarin vind ik het fantastisch. Bij hemelvaart gaat het ook nog weer een beetje verder. En dan gaat Jezus in één keer weg. En je denkt in één keer, wat is hier in de hand? Eerst hangt hij aan het kruis helemaal kapot en nu vertrekt hij op de wolken. Maar het is niet afgelopen. Het is niet afgelopen. Het is niet afgelopen. Jezus die heeft gezegd, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want er is een belofte waarop gewacht moest worden. Er is een belofte waar jij en ik ook op moeten wachten. Er is een belofte die we in ons leven mogen omarmen. Het staat klaar. Het is een auto die alles kan. Maar het is een auto waar we wel in moeten stappen. Het is een auto waar we de sleutel van om moeten draaien. Het is een auto waar we moeten leren schakelen. En waarin hij voorop gaat. En dat hij ons leert om alles eruit te halen wat erin zit. En dit is het grootste probleem, vind ik, in mijn eigen leven. En in de hele vele levens om me heen. Vele kerken. Dit is waarom Satan er bovenop zit. Om juist zoveel discussie te laten oplaaien over het werk van de Heilige Geest, is omdat hij het liefste heeft als die kerk maar blijft hangen bij of kerst, of misschien zelfs nog bij Pasen. Dan blijven ze of hangen in hun zonde, of ze blijven hangen in de kleine baby Jezus, maar ze gaan niet staan in de kracht en in de opstanding van de Heilige Geest. Ja, de crescendo is nog niet afgelopen, dat klopt. Want die Heilige Geest die zorgt ervoor dat het nog meer wordt, dat het nog meer wordt, dat het nog groter wordt. Het is als zo'n sneeuwbal die de berg afrolt. Het wordt steeds sterker, het wordt steeds sterker. En God wil dat zijn lichaam, zijn bruid sterk wordt. Dat hij gaat wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Dat we daarin bewegen, dat we vol zijn van hem, dat we achter hem aanlopen. Want dan weet hij dat het als zo'n bal is. En dan op een gegeven moment, Jezus is naar de hemel, maar het is inderdaad waar. We zitten nog steeds hier in de climax van het muziekstuk. Het gaat nog heftiger worden, er komt nog meer bij. Want Jezus die zal terugkomen. En waarvoor komt hij terug? Voor een heilige, reine bruid. Een bruid die niet wandelt uit eigen goede werken. Die niet denkt, wij kunnen het allemaal, onze theologie, onze over weet ik voor wat overtuigingen. Maar het is een kerk die wandelt in en door de kracht van de Geest van God. Daarom is Pinksteren zo cruciaal. Toen ik naar de Bijbelschool ging, waarschuwde mensen mij. Je moet niet naar die Bijbelschool gaan, want dan verlies je je enthousiasme. En des te meer je leert, des te minder je enzovoort. En er zit een stukje waarheid in. Ik heb vrienden gehad in de Bijbelschool. Ik kende van hun eerste jaar en ik ken ze van hun vierde jaar. En ze hadden een wereld van verschil tussen hun eerste jaar en hun vierde jaar. En vele van hun zijn niet eens in bediening ingekomen. Ik heb vrienden gehad op de Bijbelschool die enthousiast begonnen en halverwege zelfs vielen in zonde. Dus waarom ben ik toen naar die Bijbelschool gegaan? Ik weet nog dat God erover sprak en dat ik een woord kreeg. Was 1 Johannes 1 vers 27. Gij hebt niet voor nodig dat iemand u leert, maar gij hebt een zalving die blijvende is. De zalving van de Heilige Geest die je in alles onderwijst. En dit was wat de Geest van God tegen me zei. Alles wat je daar hoort, alles wat je ontvangt, toets het continu vanuit mijn Heilige Geest. Dus wat deed ik ook in mijn jaren op de Bijbelschool? Het is echt serieus waar. Vrienden van mij gingen in discussie. Gingen in discussie over, word je nou opgenomen voor de grote verdrukking of halverwege of aan het einde van de grote verdrukking? Wanneer is nou dit en wanneer is nou dat en hoe zit het nou hiermee en daarmee? Allemaal goede dingen. Maar ik heb me bewust continu daar verre van gehouden. En wat ik echt veel deed, was continu naar God gaan en bidden. En al mijn notities ging ik biddend bij langs. Onder andere vanuit dat ik wist dat God mij een zalving had gegeven, en jou ook, ons allemaal, van de Heilige Geest, die mij in alles openbaar, alles zou onderwijzen. Dus ik zei, Heer, alles wat ik leer, toets het en help het. Help mij en vorm mij. En ik weet dat dat de enige manier is waardoor ik goed door die Bijbelschool ben gekomen. En nog steeds dat het goed met me gaat nu. Ik zou niet zijn wie ik nu ben, vandaag de dag, als het niet was voor de Heilige Geest, werkzaam in mijn leven, elke dag. Ik kan niet wandelen in de zegeningen die voortgekomen zijn uit het kruis. Ik kan niet eens relatie hebben met de Heer Jezus zonder de Heilige Geest. En de Heilige Geest is, dat is ook een van de dingen die ik voor mij altijd van jou onder andere leerde training. Dan noemde je de Heilige Geest is een gentleman. De Heilige Geest is heel gevoelig. De Heilige Geest wil uitgenodigd worden. Wil welkom geheten worden. Is de kern van God zelf. De Heilige Geest zoekt naar sponsen. Naar mensen die zeggen, ik wil vol zijn van. Vol zijn van uw geest. Vol zijn van uw leven. Maar wij zijn te veel bezig met die eerste versnelling. En we zijn met elkaar in competitie. We zijn bezig met ons eigen leven. En we halen er niet uit. Wat erin zit. Zou het zo kunnen zijn, omdat wij niet voldoende stappen in die, zeg maar, laat ik het nu even noemen, vierde versnelling. Dus eerste versnelling is kerst, tweede versnelling is Pasen, derde versnelling is hemelvaart en vierde versnelling is Heilige Geest. Zou het zo kunnen zijn dat als wij meer in die vierde versnelling zouden stappen en meer gebruik zouden maken van de zegeningen die daar deel zijn, dat de vijfde versnelling, de wederkomst van Jezus Christus, sneller zou plaatsvinden? Zou het zo kunnen zijn? De Bijbel is aan het open weerst. Dat gaan we niet doen. Efeze hoofdstuk 3. Als je me opstaat, hou me gewoon open. Als je mijn hart een beetje kent, dan weet je dat ik heel veel waarde altijd hecht. Niet zozeer aan hiërarchie van positie. Maar dat ik wel in de Bijbel zie dat God altijd werkt via een goddelijke volgorde. In alle gebieden. In leiderschap, in gemeenteorde. Maar eigenlijk in alles wat God doet, werkt God in bepaalde volgorde. Hij begint niet bij stap 6. Maar hij begint bij 1, en dan 2, en dan 3, en dan 4, en dan 5, en dan 6. In heel veel gebieden doet God dat. Je ziet dat op allerlei gebieden terug. En ook in deze tekst die ik met jullie wil bekijken vanmorgen, zie ik een bepaalde volgorde. En ik hoop dat je dat vanmorgen gaat zien. Een bepaalde volgorde, hoe God je van één plaats naar een andere plaats wil brengen. En ik ga ze eerst maar even benoemen en dan gaan we het lezen. Het begint bij ontvangen. En nadat je ontvangen hebt, ga je geloven. En als je gelooft, dan wordt het gegrondvest. En als het gegrondvest is, dan ga je iets begrijpen. En als je iets begrijpt, dan stroom je vol. Te ontvangen, geloven, grondvesten, begrijpen, volstromen. Kijk, ik ga de tekst voorlezen. Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 16. Mogen hij, en dit is de Vader, de hemelse Vader, die de Vader is van elke gemeenschap, dat zien we in de tekst van die ervoor staat, vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken. Dus het is een geschenk. Het is iets wat je moet ontvangen. Daar begon het net mee. Ontvangen is het eerste. Mogen God hij jou iets schenken. Dat is het gebed. En het is heel erg belangrijk dat je begrijpt. En dit is het grootste probleem. Ook altijd om van die ene weg van de wereld naar de weg van goede werken te gaan. Daar zit een deur tussen. En die deur, dat is genade. En genade heeft alles te maken met dat je breekt met hoogmoed. Het grootste probleem voor mensen om genade te ontvangen is het probleem van hoogmoed. Want ze willen zelf de controle vasthouden. En genade is iets ontvangen wat je zelf niet kunt bewerken op geen enkele manier. En ook de gave van de Heilige Geest is op geen manier. Er is geen methode. Er is niets mogelijk. Er zijn wel stappen enzovoort. Fantastisch allemaal. Maar hier staat heel bewust het woord dat hij jou iets wil geven. Dat hij vanuit zijn rijke luister, vanuit zijn glorie en uw innerlijke wezen kracht en sterkte mag schenken. Om vol te zijn van de Geest van God moet je een houding aannemen. Van Heer, hier ben ik, ik ontvang. Dat is waarom deze houding zo belangrijk is. Het is maar een uiterlijk bewijs dat je soms je handen open doet. Waarom doen wij in onze beweging onze handen omhoog? Ik hoop niet omdat het onze cultuur is. Of omdat het erbij hoort. Of omdat het geestelijk lijkt. Of omdat als jij met je handen omhoog staat dat je buurman dan ziet dat je in een bidding bent. Ik hoop dat we het doen omdat we een houding van ontvangen hebben. En dat we zeggen, hier ben ik, Geest van God. Vul mij. Vul mij. Ik wil dit geschenk van de Vader hebben. Daar begint het. Ontvangen. En dan staat er, zodat door uw geloof, dat is die tweede, Christus kan gaan wonen in uw hart. Dus zie je hoe belangrijk de Geest van God is, want hij wil jou kracht en sterkte schenken door zijn geest. En dan staat er dat woordje zodat. Dus dat is echt stap 2. Zelfs geloven, om te kunnen geloven en kunnen geloven in Jezus Christus en hem letterlijk laten wonen in je hart, dat hij er echt gaat wonen. Ik hoorde gisteren van een kindje die ook had gevraagd aan de juf van Jezus woont in mijn hart. Nee, ja, zegt juf, Jezus woont in je hart. Oh, nou, Jezus wil graag een snoepje. Dat vond ik wel een hele goeie. Maar voor Jezus om in je hart te wonen, moet hij plaats krijgen. Moet hij zijn ruimte in kunnen nemen. Maar het begint met het ontvangen van de Vader, dat geschenk van de Geest van God. Dat hij je iets geeft, zodat door jouw geloof Christus kan gaan wonen in je hart. En een gevolg daarvan is dat je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Die stap 1 en die stap 2, die zijn zelfs noodzakelijk, fundamenteel, om in deze kerk elkaar lief te hebben. We kunnen elkaar niet lief hebben zonder die eerste twee. Is onmogelijk. We kunnen heel ver komen hoor. Wij mensen kunnen onszelf heel goed disciplineren. We kunnen heel ver komen uit onze eigen discipline. Daar heb ik al eens vaker ook wat over gedeeld hier. God is niet onder de indruk van onze zelfdiscipline. Absoluut niet. Is hij niet in geïnteresseerd in wat jij zelf wel niet kunt. Het begint echt met vol van de geest. ontvang het geschenk van de Vader. En dan vanuit je geloof Christus woning te laten maken in je hart. En dan een automatisch gevolg is dat liefde door je heen stroomt. Dat is een hele ander soort liefde dan menselijke liefde. Dat is een bovennatuurlijke liefde. En het woordje bovennatuurlijk zit er helemaal in. Het is niet natuurlijk. Het is gewoon niet normaal. Het is niet menselijk. Het is tegen, het gaat in tegen de wereldse normen. Het is niet menselijk dat als je op de ene wang slaat, dat je dan zegt sla me ook maar op die andere wang enzovoort. Het is een bovennatuurlijke liefde. Maar die liefde is de liefde die God wil dat gegrondvest wordt in jouw hart. Ja, tongentaal is een belangrijk gevolg van de vervulling met de Heilige Geest. Is iets zichtbaars. Maar dat Christus zichtbaar wordt in jouw leven, ook onder andere in deze tekst. En dat de liefde zichtbaar wordt in jouw leven, is minstens zo belangrijk. Honger voor zijn woord. En een zichtbaar leven met Christus, lijken op hem, is een gevolg van vol zijn van hem. We gaan verder, anders ben ik veel te lang aan het woord. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Dus we hadden ontvangen, we zijn gaan geloven en er werd er iets gegrondvest, liefde. En nu gaan we iets begrijpen. En dat doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. Dat is het mooie van het lichaam van Christus. Het gevolg van de vervulling met de Heilige Geest. Het vervolg van het Christus woning maakt in je hart. En het gevolg dat liefde om je heen besmettelijk wordt, is dat je bij elkaar komt. En dat maakt een kerk een kerk. Of het nou hier is, of in een kleine groep, in een levensgroep, of waar dan ook, daar waar christenen bij elkaar komen, die vol zijn van de Geest van God, waar Christus woont, en daar waar liefde gegrondvest wordt, daar automatisch gaat er iets bovennatuurlijks plaatsvinden, dat je met elkaar inzicht gaat krijgen. En de kracht zit hem hierin. Ik begrijp dingen die jullie niet begrijpen, en jullie begrijpen dingen die ik niet begrijp, maar als we die dingen bij elkaar optellen, begrijpen we samen met elkaar een hele hoop over God. Maar als we elkaar niet lief hebben en niet vol zijn van de Geest van God en elkaar eren, zoals dat net eventjes spontaan gebeurde, dan missen we dingen. En dan functioneert het lichaam van Christus ook niet in de orde zoals hij wilde wij functioneren. En dan gaat het fout. En Satan die lacht. Ze dachten dat ze in de vierde versnelling zaten, maar ze gaan alweer terug naar de derde en naar de tweede. En uiteindelijk staat de auto stil. We zijn er bijna. Opnieuw, ja, de liefde van Christus kennen. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Eigenlijk, ja, we hebben zo'n Nederlandse film, alles is liefde. Maar in de Bijbel is het in zekere zin wel waar. Alles is liefde. Waar het God om draait is liefde. God is in de kern liefde. Het hoogste van hem is liefde. Elke andere gave moet altijd getoetst en beproefd worden door liefde. Sommige mensen hebben het over, ik heb een geest van onderscheid. En eigenlijk is het de geest van argwaan. Die kan er ook spontaan uit. Want hoe toets je nou het verschil tussen een geest van onderscheid en een geest van argwaan? Als die in je hart, die klep van liefde er niet in zit, dan is het geen geest van onderscheid. Dan kan het bitterheid zijn. Kan het verwonding zijn. Want elke gave, onder andere de gave van onderscheid, moet getoetst worden aan liefde. Het kennen van de liefde. Want alles komt voort uit liefde. Spreek je uit liefde. Liefde bedekt alles. Dat betekent niet dat je alles verstopt. Maar dat zelfs als je iemand corrigeert, dan doe je dat vanuit liefde. Maar dat is waar het op uit. Dat is waar de geest zelfs naartoe wil werken. Het begon met de geest. Het begon met ontvangen. Kracht en openbaring. Kracht en sterkte. Maar waar komen we uit? Over het begrijpen, de liefde van Christus. Die alle kennis te boven gaat. Eigenlijk zegt God, haha, jullie kunnen mij nooit met jullie verstand volledig begrijpen. Is onmogelijk. Is onmogelijk. En wij doen het met elkaar. En gisteren deelde ik hier ook een stukje over dat ik laatst best veel bezig ben met de wijsheid van de wereld die in heel veel opzichten goed is. Heel veel dingen die we hebben kunnen leren op allerlei gebieden. Leiderschaptechnisch, sociaal, pastoraal. Allerlei dingen die ook wijsheid van de wereld is. Dat is allemaal fantastisch. Kan ons heel ver brengen. Maar God zegt, ik ga alle verstand altijd te boven. Want de wijsheid van God, die gaat soms als rechtstreeks in tegen de wijsheid van deze wereld. Vaker. Dan niet. Het gaat alle kennis te boven. En dan zijn we bij die nummer 5. Zul je volstromen met Gods volkomenheid. Dus God zegt, ik geef je een volgorde. Hier staan 5 versnellingen ook weer. Er zijn allerlei versnellingen vanmorgen. Van waar je kunt beginnen. Het begint met ontvangen. Het begint met ontvangen. Het begint met zeggen, Geest van God, ik heb u nodig. Ik wil die gaven van de Vader ontvangen. Kracht en sterkte. Niet door macht van paarden. Niet door geweld. Niet door mijn eigen kunnen. Maar door de Heilige Geest. Ik wil elke dag vol zijn van de Geest. Boekje van Benny Hinn. Good morning, Holy Spirit. Heeft zo'n impact gehad, ook op mijn leven en op vele levens. Het kern daarvan is dat je dagelijks, niet alleen op zondag, zegt: Goedemorgen, Heilige Geest. Hier ben ik. Mag ik opnieuw vol zijn van u? Mag ik opnieuw u ontvangen? Kracht en sterkte. Niet mijn eigen kracht. En dan daarvan uit mag ik gaan geloven. En mag het geloof in Jezus Christus ruimte krijgen in mijn hart. Mag hij woning maken. En dan word ik gegrondvest. Dan word ik gegrondvest in de liefde. En dan zal ik samen met alle heiligen gaan begrijpen. De hoogte en de diepte. De liefde van kennis. De liefde van Jezus Christus kennen. En dan zal ik volstromen met de heerlijkheid van God. Of met de volmaaktheid van God. Wie wil volstromen van de volkomenheid, van de volmaaktheid van God? Ik wel. En het begint vandaag. En daar wil ik mijn preekgedeelte in elk geval mee afronden. Het begint bij ontvangen. Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Heer, dank u wel dat u die deur geopend hebt. Heer, u heeft het zo'n groot offer gebracht. Zodat mogelijk is dat de Vader zijn zegen en zijn belofte kan geven. Dank u wel voor de belofte van de Vader. Gegeven aan ons door de Geest van God. Heer, zo vraag ik u ook deze dag, dat we mogen genieten van het mooie weer. Heer, als we vol zijn van uw geest, dan mogen we ook genieten van het leven. Dan mogen we genieten van samen zijn, van familie, van gezin, van plezier, van lachen, van eten, van drinken. Heer, het komt voort uit uw leven. Heer, zo zegen ik de gemeente, dat de genade van Jezus, de liefde van de hemelse Vader en de aanwezigheid van uw Heilige Geest in alles bij ons mag zijn. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.